Op deze zondag na Pasen staan we stil bij Romeinen 14, de versen 7 tot 9. Uiteraard in het verband waarin deze woorden voorkomen, maar dat is eigenlijk altijd zo. Romeinen 14, vers 7 tot 9. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven voor den Heere. Hetgeen dat wij sterven voor den Heere. Het zij dan dat we leven, het zij dat we sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden. Opdat hij beiden over doden en levenden heersen zal. Gemeente, het waren maar lastige vragen waar ze daar in de gemeente van Rome, de brief aan de Romeinen is natuurlijk de brief aan de gemeente van Rome, het waren maar lastige vragen waar ze in die gemeente mee te maken hadden. Hoe kwam dat? Wel, een deel van de gemeente, een aanzienlijk deel, kwam uit het Jodendom vandaan en was vanuit het Jodendom tot Christus bekeerd. En een ander deel van de gemeente kwam uit het Heidendom vandaan. Die hadden dus een hele andere achtergrond. En ze waren vanuit het heidendom vandaan tot Christus bekeerd. Dat hadden ze dus gemeenschappelijk. De kennis van Christus. Maar hun achtergrond was heel, heel divers. En dat gaf in die ene gemeente, want ze vormden één gemeente, ook wel de nodige spanningen. Zij die uit het Jodendom vandaan kwamen, hingen vaak toch nog een beetje aan de spijswetten en zo. Rein en onrein. En ze waren bang dat als je vlees at, dat het misschien uit een afgodentempel afkomstig was. Dat wist je maar nooit. En daarom aten ze soms helemaal geen vlees. Om dat te voorkomen, aten ze enkel moeskruiden. Maar die uit het heidendom vandaan kwamen, die gaven om onrein en rein helemaal niets. Zij hadden dat ook nooit geleerd. En de synode van Jeruzalem had het hun ook niet opgedragen om die spijswetten te gaan onderhouden. Integendeel, hun mochten geen lasten, geen wetslasten worden opgelegd, zoals aangaande de besnijdenis niet, aangaande spijs en drank niet. Zij hoefden die oud-testamentische ceremonieën die in Christus vervuld waren, die hoefden zij niet te onderhouden. En ja, dat verschillend daarnaar kijken. En je had dat niet alleen op het gebied van de spijswetten, maar ook op het gebied van het onderhouden van bepaalde dagen. Zoals bijvoorbeeld de Sabbat. De Joodse Sabbat. Joden tot Christus bekeerd hielden vaak ook nog de Sabbat. Maar de heidenen deden dat vanzelf niet. Die hadden die achtergrond niet. Dat gaf spanning, grote spanning in die gemeente. Twistige samensprekingen, zo noemt de apostel Paulus dat. Ze lazen elkaar soms behoorlijk de les. De ene groep, de andere, ze konden maar moeilijk door één deur. Want ja, zij die uit het Jodendom afkomstig waren en strak de wet nog wilden naleven, die werden door de heidenen als zwakkelingen veracht. Zij konden dat niet loslaten. He, dat was zwak. Paulus noemt het ook zwak. Maar ze werden er soms ook door veracht. Onveracht. En omgekeerd, he, zij die de Joodse wetten overboord zetten, ja, die werden erom veroordeeld. Zij zetten alles maar overboord. Ze geven helemaal nergens om. He. Nou, u voelt wel, dat was een kwestie van conflict. Van conflict, conflictstof genoeg daar in die gemeente van Rome. En Paulus gaat er in dit hoofdstuk op in. Hij laat zien dat het slechts gaat over middelmatige zaken. Maar hoe gaat dat soms, hè? Over middelmatige zaken waar je verschillend tegenaan kunt kijken, worden soms kopzaken, halszaken van gemaakt. Kopstukken. En die willen nog wel eens rollen ook, kopstukken. Zo doen wij dat soms ook wel eens, hè. Kleinigheden. Of een dominee al of niet een toga draagt. Was van de week nog een vraag over. Toen wij dus samen met de jeugd bij elkaar waren. Hadden ze een vraag over waarom draagt u een toga, dominee. Nou ja, bij de een word je, als je een toga draagt, voor een lichte dominee versleten. En dan wordt het een soort shibboleth. Niet dat daar nou zo hard over getwist wordt, maar soms is dat wel iets wat een rol speelt. Zij die licht zijn, dragen een toga, nou dan weet u wat u voor een dominee hebt. Hè? Dan weet u dat. Hè? Nou ja, dat soort dingen. Hè? En of je op zondag wel in de auto mag rijden om te gaan preken of om naar de kerk te gaan, ja of nee. Dat soort zaken, daar kunnen soms bomen over op worden gezet. En daar kunnen soms mensen aan worden afgemeten. Ach, die doet dat niet. Die doet dat niet, die is nog zo wettisch. Of die doet het wel, ja, daar kan alles mee door. En zo is er soms een verachten en soms een veroordelen. Ook wel eens om zaken die er maar weinig toe doet. De apostel die maakt duidelijk in dit gedeelte. Dat wat je ook doet, of je nou alle spijzen eet of dat niet doet. Of je nou bepaalde dagen nog onderhoudt of dat niet doet. Als je het maar voor de Heere doet. Daar komt het op aan. Of je het ook voor de Heere doet en niet om enig ander motief. En in dat verband komt de apostel dus bij de woorden van onze tekst. Hij legt hier onder zijn woorden, de gesproken woorden, zijn opvattingen, een bodem, een fundament. Dat is altijd wel heel belangrijk, hè, om dat te doen. Want je kunt wel wat roepen. Dit mag wel en dat mag niet. En zo moet het en zo moet het. En zo moet het niet. Je kunt wel wat roepen. Maar het gaat er altijd om van, wat is er nou de fundering van dan? Wat zijn nou de motieven? Is het wel al zo? Daar komt het natuurlijk altijd wel op aan. En Paulus die gaat in de versen 7 tot 9... daalt hij af naar het fundament toe. En dan pas staan zijn woorden als een huis. Als je de fundering eronder hebt laten zien, dan staat het als een huis. Luister maar. In vers 7 zegt de apostel, want, kijk, dat gaat de reden geven, hè? Want, niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Ik weet dat deze woorden vaak misbruikt worden. Je ziet dat nog wel eens een keer in rouwadvertenties, heel vaak zelfs zie je het in rouwadvertenties. En dan ken ik de mensen gewoonlijk niet hoor om wie het gaat. In en buiten Urk niet. In de Flevopost, de Noordoostpolder, blader ik wel eens even door. Zie je de rouwadvertenties staan, ken je die mensen niet. Nou, dan kom je deze tekst nog wel eens een keer tegen boven de advertentie. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Ja, dat is een prachtige tekst. En ik oordeel niet, want ik ken de mensen niet. Maar soms wordt wel eens een beetje de indruk gewekt alsof dat voor alle mensen zomaar dus geldt. Alsof je dat in zijn algemeenheid zomaar kunt stellen. Hè? Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf als een algemene waarheid. En dat is het natuurlijk niet. Paulus spreekt hier in geloof. Hij spreekt hier ook de heiligen die te Rome zijn aan, de gelovige christenen, de ware gelovigen die in de gemeente van Rome zich bevinden. En hij spreekt natuurlijk ook namens zichzelf en namens degenen die bij hem zijn, Timotheus en Erastus, de rentmeester van de stad Korinthe. Daar was Paulus toen hij deze brief schreef. Hij spreekt namens degenen die bij hem zijn en aan wie hij van het eind van de brief, namens wie hij aan het eind van de brief de groeten doet. Daar spreekt hij over. Hij spreekt over de ware gelovigen onder elkaar. Daarvan geldt dat. En wie dat precies zijn in Rome, nou dat heeft Paulus natuurlijk ook niet geweten. Hij kende daar niet, de meeste mensen niet eens. Hij kende ze niet eens. Maar hij weet wel, zij die daar Christus kennen, zij die daar in waarheid Christus kennen, of ze nou een Joodse achtergrond hebben of een heidense achtergrond, of ze nou zich nog aan de spijswetten houden of niet meer, of ze nog bepaalde dagen onderhouden of dat niet meer doen, hè, die conflictstof. Zij die Christus kennen, die leven voor den Heere en zij sterven voor de Heere. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. En iedereen van ons moet maar onderzoeken. Ons wordt dan een spiegel voorgehouden, zo hoort het te zijn. Als het goed ligt, als er waarachtige kennis van Christus in je is, dan is dat zo. Dus je kunt dat niet gaan veralgemeniseren. Ja, dat geldt voor iedereen wel. Dat geldt voor alle kerkmensen wel. En dat geldt voor ook voor de wereldling wel. Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Nee, ieder zal moeten onderzoeken bij zichzelf. Is dat nou ook bij mij werkelijkheid? Hè? Dus Paulus doet ook een appel op zijn lezers en op de hoorders van deze preek een appel of dat nou in waarheid bij ons ook zo is, dat we niet voor onszelf leven en ook niet voor onszelf sterven. En dan zou ik zeggen, zeg het maar. Waar leef je voor? Waar leef je voor? Na Pasen. Is het Pasen geweest? Nou, waar leef je dan voor? Leef je dan nog alsof het geen Pasen was? Leef je dan nog voor je eigen genoegens? Leef je dan nog voor de wereld en voor de zonde en voor de duivel? Leef je dan nog om het maar goed te hebben hier in deze wereld? En om zo ongeschonden mogelijk door deze wereld te komen? Leef je nog puur voor jezelf? Voor jezelf? voor je eigen genoegens, voor je eigen begeerten. Gemeente, als dat zo is, dan zul je ook voor jezelf sterven. Want zoals je leeft, zul je sterven ook. Ja, zo is het echt zo. Tenzij natuurlijk dat er verandering komt. Maar gewoonlijk is het zo, als je wil weten hoe zal ik sterven, hoe zal ik sterven. Nou, dan gaat de vraag aan vooraf, hoe leef je dan nu? Hoe leef je dan nu? Want zoals je nu leeft, zo zul je vermoedelijk ook sterven. Dan moet je tenminste wel rekening mee houden. Tenzij dat je tot bekering komt. Er is maar één troost, beide in het leven en in het sterven, zegt onze catechismus. Er is niet een aparte troost voor in het leven en een aparte voor in het sterven, zodat je hier geen troost kan hebben, maar straks wel, of hier niet, en of hier wel en straks niet. Nee, de troost die je hier hebt, die zul je straks hebben ook. Zo is het als regel. En dan mag je ook op vertrouwen dat als je die troost hier in dit leven kennen mag, dat je niet voor jezelf leeft, dat die dan ook straks bij het sterven bij je zal zijn. Daar mag je op vertrouwen. En als je die troost hier niet hebt en niet kent en ook niet zoekt, ja, dan moet je vrezen dat als het straks sterven wordt, dat die troost ook niet bij je zal zijn. Er is maar één troost, beide in het leven en in het sterven. Er is geen aparte troost voor nu en voor straks. Ieder moet dus zichzelf maar eens op de korrel nemen. Onderzoek uzelf of geen het geloof zijt. Ja, beproef uzelf, schrijft de apostel Paulus in een andere brief. Veel mensen hebben daar een hekel aan zelfbeproeving. Als ze denken, oh wee, dan komt het aan het licht. Maar als het goed ligt, heb je daar geen hekel aan. Als het goed is, heb je daar geen hekel aan. Waarom niet? Omdat dan immers het goud openbaar komt. Het goud van het geloof. Dan kan het lijden dat je jezelf beproeft. He, als de werkelijkheid bij je is van de kennis van de zaligmaker, dan kan het lijden als dat geloof in de smeltkroes komt. Dan komt het goud van zelf tevoorschijn en het komt openbaar. Ieder onderzoeken zichzelf. Waar leef je voor? Dan kunt u misschien zeggen, ja, ik leef voor mijn medemens. Ik leef voor mijn taak in de maatschappij of in de kerk. Ik leef voor de gemeente. Ik leef voor mijn gezin. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Voor mijn werk. Ja, nou ja, goed, dat kan allemaal zo zijn. Dat hoeft ook allemaal niet verkeerd te zijn. Natuurlijk niet. Natuurlijk is dat niet verkeerd. Maar u begrijpt wel dat Paulus dat niet bedoelt als hij zegt, want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Dat bedoelt Paulus niet. Hij zegt het er ook meteen achteraan, want het zij dat wij leven voor den Heere. Het zij dat we sterven, wij sterven. Sterven voor den Heere. Het leven is mijn Christus, het sterven mijn gewin, zegt hij in zijn brief aan de Filippenzen. Het leven is mij de Heere. En of hier nou met de Heere God de Vader is bedoeld, of God de Zoon mee bedoeld is, of allebei, dat maakt niet uit. Want wie de Zoon eert, eert ook de Vader. Wie voor de Zoon leeft, leeft ook voor de Vader en omgekeerd. Dus dat maakt niet uit. Ik denk dat Paulus hier Christus bedoelt. Gezien het verband bedoelt hij hier waarschijnlijk Christus. Maar dat maakt dus in wezen geen verschil. Paulus zegt hier, samen met alle kinderen Gods, wij leven voor hem. Dat is rijk, hè? Dan heb je tenminste een doel in je leven. Hoeveel mensen zijn er die het volstrekt geen doel hebben? Leef maar wat voor het vaderland weg.
Ze reizen met onbekende bestemming. Ze weten niet waar ze vandaan komen en niet waar ze heen gaan. En ze zien maar wat. Ze doen maar wat. Ze doen maar wat. Net wat hun voor de vingers komt. Ze doen maar wat. Maar een doel, een werkelijk doel, dat ontbreekt. De Heere, zegt Paulus, de Heere is het doel van mijn leven. En zo moet dat ook bij jullie Romeinen zijn, zegt Paulus. Als je dus de dag waarneemt, als je dat nog doet, de Sabbatdag waarnemen en de andere Joodse feestdagen nog waarnemen, dan moet je dat doen voor de Heer. Dan moet je het niet doen om voor de mensen hier te maken. Dan moet je het niet doen voor je eigen geweten om dat te kalmeren. Dan moet je dat niet doen om daardoor zalig te worden. Alsof daar nog een behoud in gezocht moest worden om jezelf te rechtvaardigen. Nee, je moet het dan dankende de Heere doen. Als je de Heere ervoor danken kunt. Als je doet voor hem alleen. Ik doe dat Heere voor u. Dan is het goed, zegt de apostel. Dan is het goed. En als je de dag niet waarneemt, omdat je meent dat dat inderdaad niet hoeft. Paulus was dat ook van mening. Degenen die uit de heidenen komen, hoefden dat inderdaad ook niet meer te doen. En ja, ook die spijswetten niet. Ja, als je dat dankende den Heere doet voor zijn genade in Christus. Omdat je daar het hart van de zaak in hebt gevonden. In het bloed van de middelaar. En je mag je daardoor verlost weten. Je doet het dus niet om anderen te sarren. Om twistige samensprekingen te voeren met degene die het nog wel doen. Nee, je doet het niet om iemand tegen je in het harnas te jagen, maar je doet het puur omdat je in die vrijheid wil staan die de Heere je gegeven heeft. En je doet dat met dankbaarheid jegens God, dankbaarheid voor wat Christus voor jou gedaan heeft. Als je het zo doet, dan leef je voor den Heere en je dankt God. Zo is het goed, zegt Paulus, zo is het goed. Zo is het voor Joden goed en zo is het voor heiden goed. Als je het alles maar doet ter ere Gods, dat wat ge doet en wat ge laat, dat je kunt zeggen dat is ter ere Gods. Dat is niet strijdig met zijn woord. Dat is de vrijheid die de Heere mij heeft geschonken en waar ik God voor danken mag. Als je het zo doet, dan is het goed. En dan heb je de Heere op het oog. Hebben wij de Heere op het oog? Bij het vervullen van onze godsdienstplichten? Of doen we het alleen maar voor de mensen? Voor de sier? Uit gewoonte? Dat soort dingen. Of doe je nou echt voor de Heer? Waarvoor ben je nou hier vanmorgen naar de kerk gekomen? Kom je hier nou voor de Heer? Om hem te zoeken? Om hem te bedoelen? Of doe je het voor andere motieven? Niemand van ons, zegt de apostel, leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven voor den Heere. En het zij dat we sterven voor den Heere. Kijk, als het leven jou den Heere is, dat voor den Heere wordt gedaan, dan zal het in het sterven niet anders zijn. Dan zul je ook bij het sterven de Heere voor ogen mogen hebben. Dan zal hij ook dan je doel zijn. Om altijd bij hem te wezen. Dan zul je hem daarin groot maken. Al zou je ook moeten sterven zoals Paulus stierf. Een gewelddadige dood. Zoals eigenlijk al de apostelen voor zover we weten wel gestorven zijn. Al zou dat zo zijn, dan als het maar voor den Heren is, als het leven voor den Heren is, dan zal er in het sterven ook het verlangen zijn om ontbonden te worden en met Jezus te zijn. Dan is het geen onvermijdelijk noodlot meer geworden, die dood. Die dood die op zichzelf zo'n verschrikkelijke dood is. Een vijand. Maar je mag met het oog op den Heere gericht die dood ingaan. Als hier het leven de Heeren is, dan zal ook het sterven voor den Heeren zijn. En dan, gemeente, ja, dan gaat Paulus nog verder. Dan zegt hij, het zij dat we dan leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heren. Het is niet voor de Heren alleen, maar we zijn ook van de Heren. Hij daalt dus nog iets dieper af. Eerst heeft hij het doel van het christenleven heeft hij getekend. Hè? Dat is de Heere alleen in leven en in sterven. De Heere alleen. Maar nu komt hij bij het eigendomsrecht. Komt hij uit. Hè? Van wie ben je nou eigenlijk dan? Want leven voor de Heere zul je eigenlijk alleen maar dan doen als je ook van hem geworden bent. De mens van nature leeft niet voor de Heere omdat hij niet van de Heere is. Hij is nog zijn eigen eigendom. En ten diepste is hij nog het eigendom van de duivel. Zo ligt dat. Als je niet de dienstknecht van Christus bent, dan ben je eigenlijk nog, want het is of, hè. Het is van twee in één. Of je bent van Christus, of je bent van de Satan. Je hebt een andere Heer die over je heerst. En daarom zegt Paulus hier, nadat hij gesproken heeft over het doel van het leven, nadat hij dat onderscheid gemaakt heeft, dan stelt hij hier aan de orde van, ja, maar van wie ben je dan wezenlijk? Ben je ook van hem? En hoe weet je dat dan, dat je van hem geworden bent? Ben je ook weggerukt? Weggerukt uit de heerschappij van de duivel en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van God. Ben je ook werkelijk zijn eigendom geworden in leven en in sterven? Niet mijns, maar mijns vertrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaalt. En mij uit al de heerschappij van de duivel verlost heeft. Dus Paulus die gaat nu nog weer een trede verder. Hij zegt, het komt er niet alleen op aan voor wie je leeft, maar ook van wie je bent. Zeg het maar wie je Heren is. Zeg het maar. Wij zijn van onszelf niet, zegt Paulus. We hebben een andere Heren gekregen. En dat lijkt helemaal niet zo aangenaam, hè? Geen baas te zijn over jezelf. Dat lijkt helemaal niet aangenaam te zijn. Maar heb je nou de kosten wel eens overdacht? Van het je eigen eigendom zijn. Hè? Als je zelf een bezitting hebt, dan moet je ervoor zorgen ook. Hè? Heb je een auto, dan moet je zelf die auto onderhouden. En heb je een huis, dan moet je het zelf ook in goede staat bewaren. Dat gaat niet iemand anders voor je doen. En als je nou je eigen eigendom bent, het is trouwens een illusie, want je bent dan van de boze. Maar als je je eigen eigendom bent, dan moet je ook in alles voor jezelf instaan. Dat moet je wel bedenken. Je moet je in alles voor jezelf instaan. Ook voor je zonde bijvoorbeeld moet je dan instaan. Dan zul je er tegenaan moeten. Dan zul je er tegenaan moeten. En dan zul je voor al je zonden zelf moeten betalen. Zelf moeten boeten. Zelf de last moeten dragen. Dan zal ieder zijn eigen pak meenemen. Zeker waar. Want je bent van jezelf. Dus het komt erop aan ook dat je mannetje staat in alles, of je vrouwtje staat in alles voor mijn part. Maar het zal op jou zelf aankomen. Hè? Dat is de consequentie van het je eigen eigendom zijn. En Paulus zegt hier, gelukkig, dat zijn we niet meer. Hij zegt dat namens de hele kerk van Jezus Christus. Alle die hem in waarheid kennen, zijn de kerk van Jezus Christus met een hoofdletter. Hij zegt, wij zijn gelukkig niet meer van onszelf. Het is niet voor niks dat onze catechismus dat de enige troost noemt. Wij zijn gelukkig niet meer van onszelf. Nu al niet. In dit leven al niet, gekocht en betaald. Christus heeft over de slavenmarkt gelopen. En we stonden daar als dienstknechten van de boze. We stonden daar maar wat te hangen. De ganse dag. Tot de 11e uren toe. Geen werk. Althans geen goed werk. En hij kwam langs en hij nam ons mee. Hij nam ons mee. Hij maakte ons zich tot een eigendom. En als je dat in het leven bent geworden. Ja, dan ben je dat ook in de dood. Dat hangt altijd met elkaar samen. Als je het in het leven bent, een dienstknecht van Christus, een gekochte slaaf, vrijgekocht door zijn bloed, dan zul je het ook in het sterven zijn. Dan hoeft het dan ook niet donker te wezen. Nee, dan zal het dan ook niet donker wezen. Dan zal het in het sterven ook zo zijn dat jouw Heere bij je is. En er voor je is en met je is. Ja, zeker wie in het leven Christus kent, hoeft hem in de dood niet te missen. Het zij dat wij leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heren. Voor de Heren, maar ook van de Heren. En dan daalt de apostelgemeente nog een trede laag. Want kijk, het gaat bij het van de Heren zijn en voor de Heren zijn, gaat het om de toepassing in dit leven, de toe-eigening van het heil, de orde van het heil. Maar als je over de orde van het heil spreekt, dan moet je dat ook altijd funderen in de heilshistorie, wat met Christus is gebeurd. Want als je over heilsordelijke zaken spreekt, toe-eigeningszaken spreekt, maar je laat de heilshistorie van wat er in Christus is gebeurd, laat je achterwege, dan zweeft het in de lucht. Dan zweeft het in de lucht, dan zit er nog geen goede basis onder. Dus Paulus komt uiteindelijk uit bij hetgeen wat met Christus is gebeurd. Ziet u dat Paulus dat doet? He? Dus eerst, wij leven voor de Heren, he? Wij zijn van de Heren. En waar rust dat dan op? Waar rust dat dan op? Wel, dat rust op datgene wat Christus heeft gedaan. En dat staat in vers 9. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden. Opdat hij beiden over doden en levenden heersen. Dan spreekt Paulus eerst over de dood. Eerst over de dood. Hij had het eerst over leven en sterven. In die volgorde. Maar nu keert hij de volgorde om. Christus is eerst gestorven en toen opgestaan. En daarom doet hij dat. Christus is eerst gestorven en toen ook opgestaan. En dat heeft hij gedaan, hè, dat sterven heeft hij gedaan om over de doden te kunnen heersen. En dat wederlevend worden en dat opstaan heeft hij gedaan om over de levenden te kunnen heersen. He, opdat hij beide over de doden en over de levenden heersen zou. Dat zijn diepe woorden, gemeente. Laat ze tot u doordringen. Laat ze tot u doordringen. Waarom is Christus de dood ingegaan? Opdat hij overal de zijnen ook in de dood zou kunnen heersen. Ze zijn niet verloren, degenen die in Christus ontslapen zijn en die nu in het graf liggen. Ze zijn niet verloren. Ze zijn niet door God vergeten. Abraham is niet door God vergeten en Mozes niet en David niet. Paulus niet. Al degenen die ons in het geloof, in het waarachtige geloof, zijn voorgegaan, die hier voor de Here hebben geleefd en van de Here zijn geweest. Waarom is Christus in het graf geweest? Waarom is hij gestorven? Om daar de sleutels van de dood en van het graf te roven. Daarom is hij in het graf geweest. U weet wel dat hij die aan Johannes liet zien, hè? Ik heb de sleutels. Hij rammelde met de sleutelbos. Ik heb de sleutels van de dood en van de hel, van het graf. Die heb ik, die heb ik. Hij was daar eer dan wij. Is dat niet een geweldige troost, hè? Als je bijvoorbeeld je geliefde moet missen? En er zijn er onder ons die dat hebben meegemaakt. Een man of vrouw, een kind, vader, moeder. En je mag dan weten dat ze in de Here ontslapen zijn. Ja, dat is dan wel de noodzakelijke wetenschap. Hè? Dat je dat weten mag, dat ze in de Here ontslapen zijn. Want het is geen algemene waarheid, dat heb ik al gezegd. Maar als ze in de Here ontsliepen en je weet aan wie je ze bent kwijtgeraakt. Ja, ik weet het, ze liggen in het graf. Maar ze worden zelfs in het graf door de Here niet vergeten. Want hij heerst over de doden, staat er. Hij heerst over de doden. Niet alleen omdat hun ziel in de hemel is. Maar ook omdat dat lichaam het zijde is. Dat is van hem, dat is van hem. Ook dat is nog steeds van hem. En hij is er de Here van. Daarom daalde hij in het graf af. Om de heerschappij over de dood en over de doden die de zijnen zijn. De doden die in de Here sterven. Om die heerschappij te verwerven. Dat is Goede Vrijdag. Dat is ook de betekenis van zijn begrafenis aan de avond, tegen de avond van die dag. Waarom is hij begraven geworden? Omdat hij in onze dood moest wezen. Kobrugge zegt ergens, als iemand ooit mijn schedel zal vinden, mijn hoofdschedel, misschien wel verstrooid ergens op een akker. Als iemand ooit mijn schedel zal vinden, dan zal die schedel hem verkondigen de gerechtigheid van Christus. En daar bedoelde Kolburg mee te zeggen, ook dat dode lichaam van mij, dat is nog van hem hoor. Dat is nog van hem, dat is niet verloren. Ze zijn niet verloren die in Christus ontslapen zijn. Zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Ze zijn niet verloren die in Christus ontslapen zijn. Ja, wel als Christus niet zou zijn opgestaan.
Dan zouden ze wel verloren zijn, natuurlijk, maar nu zijn ze dat niet. Hij heerst over de doden. En gemeente, dat geloof in die wederopstanding des vlees. Dat geloof in het feit dat ook de doden delen in het heil, ook al liggen ze in de groeven der vertering. Delen en zullen delen. Dat geloof mogen we niet uit het oog verliezen hoor. Daarom leggen we ook eerbiedig onze doden in het graf. En zeker degenen die in Christus ontslapen zijn. Die zaaien we in de aarde. Die zaaien we in de aarde in de wetenschap dat Hij er de Heere over is. En blijft. Hoe lang dat ze daar ook zullen liggen. En ook al vinden wij van ze niets meer terug, Hij is er de Heere van. Daarom ging Hij zelf het graf in. Daarom is Hij zelf in de dood geweest. Houd het vast. Ook als je denkt aan je eigen dood, dan ril je wel eens. Hè? Dan denk je, ah, die verschrikkelijke dood. En dat is ook zo. Dat is een adembenemende gedachte, hè? Dat je lichaam tot vertering zal overgaan. Die dood is ook verschrikkelijk. Die is ook een vijand. Maar het is wel de laatste vijand die teniet gedaan zal worden. Hij zal teniet gedaan worden. En reeds nu is Christus degene die er de zeggenschap over heeft. Hoor hem maar eens rammelen met zijn sleutelbos. Ik heb. De sleutels. Dus de onbeperkte toegang. De onbeperkte heerschappij ervan. Als je de sleutel hebt, dan ben je er de bezitter van. De Heere over de dood. Hè? Daartoe is Christus gestorven. Om over de doden te mogen heersen. En dat doet Hij. Dat doet Hij. Ook de dag van vandaag toe. Het zij een ieder die naar die troost hunkert tot een troost. Maar Hij is ook opgestaan. En weder levend geworden. He, Paulus gebruikt zelfs twee woorden daarvoor. Opgestaan en weder levend geworden. Opdat Hij ook over de levenden heersen zou. En wie zijn nou die levenden dan? Wel, dat zijn degenen die voor Hem leven. En die van Hem zijn, daar heerst Hij over. Ze hebben een nieuwe Heere gekregen, immers. Ze hebben een nieuwe Heere gekregen. En ieder die met zijn zonde tot Christus is gekomen. En in ieder die zich tot Hem heeft gewend, die is aan de heerschap. Partij van de duivel ontrukt, die heeft de nieuwe Heere gekregen. Hij heerst over de levenden, dat bedoelt niet alle mensen, maar degenen die goden leven. De levenden, dat betekent hier ongetwijfeld degenen die voor God leven. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heeren. Het zij dat we leven, wij leven voor de Heeren. Het zij dat we sterven, wij sterven voor de Heeren. Hij heerst. Over de levenden. Hij. En niet wij. Hè? En dat betekent, zegt Paulus, dat betekent, en in dat verband stelt hij het. Hè? Moeten we wel even dat verband goed in de gaten houden ook. Hij wil zeggen, als Christus daarover heerst, dan moeten wij dat bij de ander niet gaan doen. Dan moeten niet wij doen alsof wij de heren van die ander zijn. En die twistige samensprekingen, de een verachten en de ander veroordelen. Ben jij de heren van die ander? Hij is er toch? Dat moet je dus niet doen, hè? Zie liever dat je de broeder geen aanstoot geeft, in plaats van dat je veracht en veroordeelt. Wees daar nou toch eens voorzichtig mee, want wij, en dat staat er ook nog achter, hè? Want wij zullen allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van
Christus gesteld worden. Wij zullen allen voor die rechterstoel gesteld worden. Wie zijt gij dat gij uw broeder oordeelt? Of wat veracht gij uw broeder? Wat heb je dat te doen? Jij bent toch zijn heren niet? Jij bent toch zijn heren niet? Een ieder moet voor zichzelf rekenschap geven. En daar konden we wel eens wat meer druk mee zijn dan met het oordelen over die en over die en over die en die en die. En die doet dit en die doet dat en die doet dit niet goed en die doet dat niet goed enzovoort enzovoort. Hè. Wij hebben het vaak zo druk, zo druk, zo druk met een ander. Zo druk, altijd maar druk. Die. Eerlijk gezegd, gemeente, kom ik dat ook best wel tegen in de gemeente. Als ik heel eerlijk ben, dan kom ik dat ook best wel tegen. Hè? Ja, we hebben de mond vol over die zus en zus en zus en zo. En nou, dat is niks. Of die doet dit verkeerd. We hebben allemaal onze kritieken, hè? Onze kritieken op de dominees, op die dominee en op die ouderling en op die diaken. En nou, goed. Lieve mensen, wat er van waar is, is er van waar. Maar heb je wel bedacht, ge zult allen persoonlijk voor die rechterstoel verschijnen. En je zult niet voor een ander verantwoording hoeven te geven. Die ander moet het voor zichzelf en u moet het voor uzelf. En ben je daar nou wel eens mee bezig geraakt? Ben je daar nou wel eens mee bezig geraakt? Dat wij allen voor die heren, hè, die over de doden heerst en over de levenden heerst. Dat wij allen voor zijn rechterstoel verschijnen moeten. En dat we dus aan hem verantwoording schuldig zijn. Aan hem. Heel persoonlijk aan hem. Mij dunkt, gemeente, als we daar meer aan dachten. En als we daar ernstiger bij leefden, en als we die schrik des Heren beter verstonden, we moeten alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, opdat hetgeen in het lichaam geschied is, dat we dat ontvangen zullen, het zij goed, het zij kwaad, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Als we dat meer bedachten, dan zouden we ook vaak wat milder worden. Wat milder over de ander. Heb je dat nooit geleerd, mild te worden? Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe milder dat je wordt, zeg ik altijd. En hoe meer je beseft dat we allen voor onszelf rekenschap zullen geven. En dat ieder voor zijn eigen heer staat of valt. Des te minder dat je de behoefte hebt om zelf die heerschappij over die ander te gaan beoefenen. En gaat verachten en veroordelen. Dat zal hij voor zichzelf moeten doen of zij. En dat zal ik voor mijzelf moeten doen. Ik zou willen zeggen. Laten we daar maar druk mee wezen. Want het zou anders wel eens kunnen gebeuren, hè, dat terwijl we een ander hebben afgekeurd en veroordeeld of veracht, dat we zelf straks voor die rechterstoel weggewezen zullen worden. Dat zou wel eens heel goed kunnen. Dat zou heel wel eens goed kunnen. Zo druk geweest met een ander. Altijd maar met die aan, die en die en die en die en die. Ha, geen eind van. Er komt geen eind van. Altijd maar die ander. Die niet goed, dat niet goed, zus niet goed, zo niet goed. En jezelf vergeten. We zullen allen geopenbaard worden. Zelf persoonlijk. Voor die rechterstoel van Christus. Van de echte Heer. En hoe zal het dan zijn? Ben je wel in het bloed geborgen? Is hij hier Heere over je geworden? Ben je van hem en voor hem? Dat is de kwestie. Amen.